We willen samen een stukje lezen uit Gods woord, uit de profeet Jeremia. Meer bepaald uit hoofdstuk 29. Jeremia hoofdstuk 29 en ik wil versen 1 tot 14 lezen. Dit zegt Gods woord. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgeblevenen oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonia, de koninginmoeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en de vaklui al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hem bezorgen door Elaza, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Zedekia van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. En de brief had de volgende inhoud. Dit zegt Yahweh, de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga erin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huwe dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot Yahweh voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want in het welzijn van de stad ligt ook jullie vrede. Dit zegt Yahweh, de Heer van de hemelse macht en de God van Israël, laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen, ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt Yahweh. Dit zegt Yahweh, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem terug te laten keren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt Yahweh. Ik heb jullie welzijn voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt Yahweh, en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb, spreekt Yahweh, en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Zover het lezen van Gods woord. Ik denk dat Jeremia hoofdstuk 29, dan voornamelijk vers 11 tot 14, dat die behoren tot de meest gekende en gekoesterde Bijbelversen uit de profeet Jeremia onder evangelische christenen. En vooral vers 11, beter gezegd, is heel populair. Mijn plan, met jullie staat vast, spreekt Yahweh. Ik heb jullie welzijn voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik denk dat dit vers wel op menig frigo prijkt, ofwel op een wenskaartje dat je gekregen hebt, of in een kadertje aan de muur. Dit is zo'n alombekend vers. En ook hier komt de gekende uitdrukking onder christenen van, hè, God heeft een plan. Maar je leven, dat hoor je wel vaker zeggen, God heeft een plan met je leven. Wel, dat kent hier eigenlijk zijn roots, zijn wortels, moest je het nog niet weten. Hier komt het eigenlijk vandaan. Nu inderdaad, het zijn heel bemoedigende woorden, maar of die werkelijk op alles en iedereen van toepassing zijn, dat wil ik toch wel even in het midden laten en aan het einde van deze korte overdenking er nog eens op terugkomen. Maar wat mij persoonlijk fascineert, broeders en zusters, is wat het meest buiten beschouwing gelaten wordt hier, is de context waarin Jeremia deze woorden namens Yahweh, de God van Israël, schrijft aan de ballingen. Want zoals we gelezen hebben, richt Jeremia deze brief aan Gods volk, meer bepaald aan stammen van Juda, die ondertussen in ballingschap zijn weggevoerd naar Babylon, in 598 voor Christus. Dat is al een heel tijdje geleden. En zoals u misschien al wel gehoord zullen hebben in het verleden, verliep die dramatische gebeurtenis van de ballingschap, wat al Juda betreft, eigenlijk in twee grote fases, dat het volk weggevoerd werd naar Babel. Kijk, koning Jechonia en de koningin moeder die hier vermeld worden, en de voornaamste leiders onder het volk, aan wie deze brief in eerste instantie gericht is, die werden gedeporteerd, zoals je kunt lezen in vers 2, die werden gedeporteerd in 598 voor Christus. Nu, op dat moment bleef eigenlijk de overgrote meerderheid van het volk nog steeds achter in Jeruzalem, Juda. Op dat moment was het grootste gedeelte nog niet weggevoerd. Enkel, zeg maar, de leiders van het volk, de voornaamste en invloedrijkste mensen, waren op dat moment gedeporteerd. Maar de overgrote meerderheid van de bevolking van Juda leefde nog altijd in het beloofde land. En 11 jaar later, dan komen de Babyloniërs opnieuw naar Juda. Ja, ondertussen zijn er heel wat opstanden uitgebroken in het land. Er zijn heel wat mensen niet akkoord met deze Babylonische overheersing. Er zijn complotten gesmeed, want de Babyloniërs hebben natuurlijk marionetten en figuren in het land geplaatst die het gezag, zeg maar, voor hen uitoefenen. En ja, 11 jaar later komen de Babyloniërs terug. In 587 voor Christus, en dan gaan ze eigenlijk die opstand en de rebellie die zo aanwezig is in Juda gewelddadig de kop indrukken. En dan gaan ze Jeruzalem met de grond gelijk maken. En deze maal wordt dan het volk nagenoeg geheel in ballingschap weggevoerd. Een zeer dramatische gebeurtenis. Dus u begrijpt, waarom vertel ik dit? U begrijpt dat Jeremia, wanneer hij deze brief schrijft, ongeveer in 594 voor Christus, dat hij deze brief schrijft tussen die beide fases van die wegvoering in. En ja, hij heeft de bedoeling om de mensen die in Babylon terechtgekomen zijn, om die uiteindelijk te helpen hoe het nu verder moet. Je kunt toch wel begrijpen dat dit een zeer schokkende ervaring was voor Gods volk. Oké, de profeten had wel aangekondigd, maar je weet, het ging het ene oor in en het andere oor uit. En wanneer ze voor een voldongen feit stonden, 1000 kilometer verder van het beloofde land waren weggevoerd, ja, hoe moest het nu verder? Weet je wel? Dat is eigenlijk het antwoord dat we vinden van de Heere voor het eerste deel dat daar al gearriveerd is. Dus Jeremia die schrijft eigenlijk namens de Heere deze toch wel hoopvolle, bemoedigende boodschap voor die mensen die in ballingschap zijn. Ze zijn inderdaad vreemdelingen in een vreemd land. En eigenlijk zegt de Heere tegen hen, kijk, ik heb jullie wel verbannen uit het land. Ik heb jullie in ballingschap laten wegvoeren. Dat is door mij gebeurd, zegt Yahweh. Maar dat betekent niet, mijn beste volk, dat ik jullie opgeheven heb. Dat ik jullie ergens in een verheetput gedumpt heb. Helemaal niet. Dit is helemaal niet het einde voor jullie, mijn volk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Ik heb jullie welzijn voor ogen, zegt de Heer. Niet jullie ongeluk. Als jullie mij zoeken, tot mij bidden, dan zal ik jullie gehoor geven. Dat is eigenlijk geweldig, broeder en zuster, als je beseft dat ja, de reden, de hoofdreden waarom Gods volk in ballingschap werd gevoerd, hun ontrouw was, hun afvalligheid van de Heer. En heel wat profeten, die hadden, zoals Jeremia de revue gepasseerd, en die hadden het volk jaar na jaar gewaarschuwd dat het welzijn van het volk in het land, hun veiligheid, hun stabiliteit, hun zekerheid in het land afhankelijk was van hun trouw en hun liefde voor Yahweh. Maar zoals ik al aangaf, ja, werd die boodschap keer op keer genegeerd en afgewezen. En nu ja, werden ze met de gevolgen geconfronteerd. Maar de ondertoon van de boodschap is, en dat wil ik onderstrepen, dat de Heer heel nadrukkelijk zegt, ik heb jullie lief en ik blijf jullie trouw. Ondanks jullie ontrouw hou ik mij aan mijn beloftes. Dat is een heel belangrijke noot die ik duidelijk wil onderstrepen. Maar misschien zeg je vanmorgen tegen mij, ik ga dat niet luid opzeggen, maar in stilte, maar Jos, waarom lees je dat nu voor? Oké, voor die ballingen zal dat wel heel interessant geweest zijn, maar voor ons, hè, anno 2016, wat geeft dat voor ons te vertellen? Want uiteindelijk gaat het over mensen die weggestuurd worden van de Heere, op een vreemde plaats terechtkomen. Dat is toch een totaal andere situatie dan onze situatie. Wel, Ik weet niet of dat u al opgevallen is, maar in het Nieuwe Testament vindt u toch wel een aantal brieven die aan christengelovigen zijn gericht en die kennelijk in ballingschap zijn. Bijvoorbeeld, de niet de populairste, Jacobus hoofdstuk 1, vers 1 begint als volgt. Jacobus, slaaf van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de verstrooiing. Verstrooiing is een ander woord voor ballingschap. Dat is wel een brief die aan christenen gericht is, hè, mensen. En de eerste Petrusbrief. Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. In Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Dus blijkbaar beschouwen deze christenen, beschouwen de apostelen deze christenen als zijnde in de verstrooiing. Nu, er zijn heel wat aanwijzingen, ook onder andere in de Hebreeënbrief, waaruit we eigenlijk kunnen opmaken, broeder en zuster, dat de eerste generaties christenen algemeen zichzelf en hun toenmalige levensomstandigheden, waar dat ze zich ook bevonden, dat ze hun leven beschouwden als een leven in ballingschap, in de verstrooiing. Ze beschouwden zich als vreemdelingen in een vreemd land. Ja, anno 2016 klinkt dat misschien vreemd in de oren. Je bent dat niet gewoon om dat zo te horen. Nou, wij christenen in ballingschap leven. Maar de eerste generaties wisten zich wel in ballingschap. En dat had alles te maken met de consequentie van het evangelie dat ze gehoorzaamd hadden. Ja, dat klonk ook al iets anders dan dat de dag van vandaag klinkt. Maar inderdaad hadden zij dat goede nieuws te horen gekregen dat de Heer Jezus gestorven en opgestaan is, zoals we met de kinderen hebben gezongen en het lied hebben gezongen. Zij kregen dat inderdaad te horen. En zij begrepen ook dat de Heer Jezus, de opgestane, alle macht in hemel en op aarde gegeven is. En dat hij nu in de troon van God is opgenomen tot op het herstel van alle dingen. Dat is wat de schrift letterlijk zegt bij de eerste evangelieverkondiging op de Pinksterdag. Ja. Wordt niet zo vaak voorgelezen, maar dat is wat we dat zo voor ogen hebben. Het herstel van alle dingen. En daarom, kijk, ze zagen uit naar die dag van herstel. Ze zagen uit naar het komende koninkrijk, wanneer de Heer Jezus inderdaad in volle heerlijkheid opnieuw zou verschijnen en er een wereldwijd herstel en vernieuwing zou aanbreken. Tuurlijk maakt het oordeel, beter gezegd, dat deel van uit, maar dat is niet het einde. Het oordeel is een onderdeel van dat algehele herstel dat zal aanbreken met de verschijning van de Heer Jezus Christus. Dat is wat zij eigenlijk voor ogen hadden. Dus ze zagen uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar dat gerechtigheid wordt. Dat zijn trouwens letterlijk de woorden van Petrus in zijn tweede brief. Ze zagen daar naar uit. En eigenlijk was dat niks nieuws onder de zon, want u weet even goed als ik dat Abraham en alle gelovigen die en door de eeuwen waren voorgegaan, eigenlijk uitzagen naar, zo zegt de Hebreeënbrief, een hemels vaderland. Ze leefden allemaal in de verwachting en het vooruitzicht naar de stad van God. Ja, niet het aardse Jeruzalem, maar het hemelse Jeruzalem. Die stad waarvan de God zelf de ontwerper en de bouwmeester is. Het hemelse Jeruzalem. Misschien zei je, oké, Jos, wat is nu het verband met die ballingschap? Wel, hoe zou je in de kern ballingschap kunnen omschrijven? Kijk, u begrijpt even goed als ik dat Gods volk, toen ze gedeporteerd werden naar Babylon, dat dat niet direct hun keuze was om daar te gaan wonen. Dat ze er niet naar uitzagen om daar te midden van de Babyloniërs te verblijven in die maatschappij. Dat was hun keuze niet, dat was Gods keuze. Ja. En evengoed geldt dat ook voor u en voor mij. Ik weet niet waar u woont of waar u staat, sommigen wel natuurlijk, maar niet van allemaal. Maar wellicht moest het uw keuze zijn, zou u liever ergens anders wonen. Ik ken er toch Elisa die liever ergens anders zouden wonen. Maar God heeft Elisa hier gebracht en God heeft jullie allemaal geplaatst waar jullie zijn. En wellicht woon je ook tussen mensen, ja, waar je eigenlijk liever niet zou tussen wonen. Net zoals Gods volk eertijds in Babylon, ja. Moest je de mensen kunnen kiezen te bidden waar je kunt wonen, denk dat niet de mensen zullen zijn waar je nu woont. Of dat toch een heel aantal van tussenuit zouden vallen. Dus ballingschap in essentie betekent dat je ergens gaat verblijven waar je eigenlijk ten diepste niet zo graag wil zijn, waar je terechtgekomen bent te midden van mensen, ja, waar je eigenlijk ook niet zo heel graag wil zijn. Ze spreken, geestelijk gesproken, dan een andere taal. Ze hebben andere gewoontes, ze hebben andere gebruiken. Ze hebben een andere mentaliteit, ze hebben een andere kijk op het leven die helemaal niet uw kijk is, die helemaal niet uw manier van leven is. Ik denk dat iedereen die hier zit vanmorgen in meerdere of mindere mate begrijpt wat er bedoeld wordt. Ook wij zijn hier vreemdelingen en bijwoners. Ook wij zien uit naar de dag van de verschijning van de Heer dat hij alle verstrooiden bijeen zal brengen en uiteindelijk binnenbrengen in het koninkrijk dat in volheid zal aanbreken. Dat is toch onze verwachting? Of vertel ik hier Chinees? Denk het niet, hè? Dus ergens zijn ook wij vreemdelingen en bijwoners hier. Ergens zijn ook wij in de kern eigenlijk in ballingschap. Leven we ergens ongewild te midden van mensen ja, die een heel andere levensstijl, heel andere gewoontes erop nahouden dan wij. Mensen, oké, wat we mee kunnen doen, maar toch voelen we ons niet echt 100% thuis, ja. Onze thuis ligt voor ons in het verschiet. Zo zou het toch moeten zijn, tenminste. Dus, hoe goed dat we het hier ook mogen hebben in Vlaanderen, broers en zusters, hoe goed dat we het hier ook mogen hebben, de huidige wereld is niet onze ware thuis. We zijn ergens vreemdelingen en bijwoners in dit land. En dat brengt ons bij de vraag waar Jeremia hoofdstuk 29 onze bijzonder antwoord op geeft. Kijk, we moeten niet toch leven in deze huidige wereld. We hebben inderdaad die geweldige hoop en die verwachting van die toekomst. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar hoe leven wij nu naar Gods wil en Gods gedachten in deze huidige wereld met het oog op de toekomst? Hoe kunnen wij nu in deze wereld leven zo als God het van ons verlangt als mensen. Ja? En dat is eigenlijk wat Jeremia 29 ons bijzonder antwoord op geeft. Want, inderdaad, Jeremia schrijft deze brief met het oog op de komende deportatie. Het grootste deel van het volk zal de leiders van het volk volgen naar Babylon. En ze zullen daar toch wel een geruime tijd verblijven. Ja, bijna 2 generaties lang zullen ze in Babylon verblijven. Wat zo opmerkelijk is in dit stukje, is dat je eigenlijk Gods antwoord krijgt op 2 manieren om te gaan leven als vreemdelingen in Babylon, om te gaan leven als vreemdelingen in deze wereld, waar wij niet thuis zijn. Je kunt begrijpen dat er enerzijds voor hen, ik ga proberen het te schilderen voor hen, dan gaat het heel wat duidelijker worden voor ons, dat er voor hen, ja, ze waren weggerukt uit hun vertrouwde omgeving. Ze kwamen terecht in Babylon en dan moet het nu verder. Nu, Babylon was een zeer gastvrije maatschappij. Ze waren er eigenlijk op ingesteld om al die vreemdelingen te ontvangen. Het maakte deel uit van hun grote politiek, van hun beleid in het Babylonische Rijk. Kijk, de meesten zullen dat wel weten, dat het Babylonische Rijk enorm snel gevestigd is en zeer, zeer uitgestrekt was. Nu, hoe behoud je de controle in zo'n uitgestrekt gebied? Wel, zoals ik al aangaf in het begin van de boodschap, zij namen alle intellectuelen, alle leiders van het volk, alle vaklieden, alle mensen die invloedrijk waren, namen zij weg en ze brachten die over naar Babylon. Hè? Zo vind je ook Daniel en zijn vrienden trouwens in Babylon terechtkomen. Ja? Zij zijn daar een mooie illustratie van wat er hier bedoeld wordt. En, kijk, zij plaatsten daar in de plaats andere mensen, lokale mensen, die ja, een beetje als marionetfiguren figureerden. En langs deze weg bleef de bevolking eigenlijk ja, onder controle. Als de leiders ineens weg zijn, als er geen leiders zijn, dan zijn de mensen gewilliger om te luisteren naar de anderen die ervoor in de plaats komen. Begrijp je wel? En zo behielden ze de controle. Maar al die mensen die weggevoerd werden, die in Babylon terechtkwamen, die kregen alle kansen. U weet, Daniel die kreeg verdorie de kans om te gaan studeren. Hij mag zich verdiepen in al de geschriften van Babylon. Dat was nogal iets hoor. Dus in Babylon kreeg je als vreemdeling alle kansen, alle mogelijkheden. Alle functies in het Babylonische Rijk waren voor vreemdelingen toegankelijk. Op 1 voorwaarde. En die voorwaarde was dat je ook Babyloniër wordt. een van ons. Dat je de levenswijze en de mentaliteit van de Babyloniërs overneemt. Noemt dat modern? Integratie zeker of zo? Noemt dat niet integratie? Toch hetzelfde? Ja. Dus ze verlangden dat de Joodse minderheid die in Jeruzalem aankwam, zou integreren. En de bedoeling is dat je die mooie functies en zo ambieert, dat je dat naar uitstrekt en dat je Babyloniër wordt en dat je na 1, 2, 3 generaties je visie op de wereld, op het leven, dat je dat allemaal vergeten bent en dat je de visie en de levenswijze overneemt van de Babyloniërs. Wat dat wij christenen in geestelijke termen noemen, wereldgelijkvormigheid. Ja? Of niet? Ja, hé. Dus dat was de ene kant, de lokroep van Babylon. Word een van ons en de Babylonische wereld ligt voor je open. Alles is mogelijk. Hè? Alles is mogelijk. De andere kant was dat er naast de lokroep van de Babylonische maatschappij er ook onder dat klein groepje mensen profeten waren. Alleen mensen die zich opwierpen als profeten. En die hadden ook een heel duidelijke boodschap. Als je die wil weten, moet je maar eens voor jezelf Jeremia hoofdstuk 28 lezen. Dan wordt er zo'n profeet in beeld gebracht, Hanania. Weet je wat zijn boodschap is? Kijk, zegt hij. Zo spreekt de Heer. Allee, ik niet, maar Hanania. Binnen 2 jaar, zegt hij, zal het hier met Babylon afgelopen zijn. Er komt een goddelijke interventie, er komt oordeel van God. Babylon zal verwoest en vernietigd worden. En ik zal jullie als eertijds uit Egypte terugbrengen naar het beloofde land. Een wonderlijke bevrijding. Dat komt eraan. Dat was de boodschap van die valse profeten. Want de Heer is niet mals voor hen. Het is niet het feit dat ze niet de waarheid aan zich spreken, want uiteindelijk, in de kern hadden ze wel gelijk. Uiteindelijk is Gods volk teruggekeerd na een goddelijke interventie. Alleen wordt ze een beetje gemist van datum. In de stijl van de Jehovah's getuigen. Ze zijn 2 jaar en het zou minstens 70 jaar duren. Maar goed. Dus de essentie was niet dat ze niet de waarheid aan zich vertaalden, maar de gigantische gevolgen die die boodschap had voor Gods volk in Babylon. Want als er gezegd wordt, 2 jaar en het is hier afgelopen. Bekijk de keer hoe goddeloos dat die maatschappij hier is. Bekijk de keer hoe dat die mensen, hoe immoreel dat die Babyloniërs leven. Ziet dat een keer. God gaat dat allemaal oordelen. Hoe denk je dat die kleine minderheid gaat beginnen kijken naar die maatschappij? Als ze die maatschappij gunstig gezind zijn? Nee, dan gaat die maatschappij vijandig gezind zijn. Dus spreken de Babyloniërs wereldgelijkvormigheid, dan prediken die valse profeten wereldvijandigheid. Babylon is een bedreiging voor jullie. Wat dat jullie moeten doen, is jullie afzijdig houden van de Babylonische maatschappij. Een mooie subcultuur vormen. Oké, je moet in de maatschappij staan, je moet er gaan werken, maar probeer zoveel mogelijk mee te pikken van wat er in Babylon voorhanden is. En we gaan onze subcultuur daarmee opbouwen. Zo gaan we sterker en machtiger worden. Maar we gaan apart gewoon in een ghetto. Ja? We gaan absoluut niet integreren in Babylon. Waarom zouden we ook integreren? Binnen 2 jaar is het allemaal kapot. Wie gaat er al zijn tijd in investeren? Ja? En het is een bedreiging. Klinkt dat bekend in de oren? Er zijn ook veel zulke profeten die dat van vandaag die dat verkondigen. Dat de wereld hier bijna om zeep is. Want die toch allemaal binnenkort weg zijn. Hè? En die de christenen aansporen om in een subcultuur te gaan leven. Niets te maken met de maatschappij. Ja, en dat is nu waarom dat de Heere zo woest is op die profeten. Om de dramatische gevolgen dat dat geeft voor de levensstijl van zijn volk onder de Babyloniërs. Want als zij de bevolking zo vijandig gezind zijn, is dat de houding van Yahweh ten aanzien van de Babyloniërs? Is dat zijn houding? Wat zegt de Heer Jezus? Onze God en Vader die altijd regenen over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. God heeft die Babyloniërs lief. God heeft die Babylonische maatschappij lief. Ja. En God wil dat zijn volk daarin laat zien wie hij is. Ja. wie hij is. Dat ze zich niet afzijdig houden. Ze moeten die identiteit niet overnemen, maar ze moeten ook langs de andere kant hun identiteit niet angstvallig gaan verdedigen en overal een bedreiging zien. Nee, ze moeten hun identiteit gaan uitleven in de Babylonische samenleving. En laten zien wie dat Yahweh is. Ja? Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus de Heere is enorm kwaad op die valse profeet. Ik heb dat niet gezegd dat jullie dat moeten zijn, zegt de Heere. Ik heb dat niet gezegd. Want de Heer is echt niet mals voor hen. Omwille van de uitkomst van hun boodschap. Ja, ze bespelen natuurlijk de gevoelige snaar bij de mensen. Doen hen hopen om terug te keren naar Jeruzalem. En iedereen zit met zijn armen over elkaar en ze doen niks. Ze zitten een beetje te samen. Hé? Een beetje lekker te samen hokken. En een beetje spreken over Jeruzalem. En over hoe mooi dat er allemaal is. Maar ze doen niks. En ze leven als parasieten in de maatschappij. Ze nemen overal het beste van, maar ze geven niks terug aan die maatschappij. Niks. Niks. En dat is een gruwel in Gods ogen. En daarom is hij zo kwaad op die valse profeten. Ja? Omdat ze daartoe aanzetten. En natuurlijk, we kennen onszelf als mensen. Als we nota bene een godsdienstige reden krijgen om lui te zijn. Dan gaan we dat dan niet laten lijden, zeker. We moeten niks doen. Gewoon wat? Met de armen over elkaar, tot er een goddelijke interventie komt, en dan zijn we weg. Klinkt het herkenbaar? Klinkt het herkenbaar? Nu is die boodschap misschien een beetje op de achtergrond verdwenen. In de jaren 80, 90 stond dat zeer sterk op de voorgrond. Maar ik geef je te garanderen, maar geen profeet, maar dat het terugkomt. Naarmate dat wat er nu aan het gebeuren is, hè, die terroristische aanslagen, voordat de maatschappij de normen en zijn waarden verliest en dergelijke meer, ga je zien onder christenen dat er daar een tegenreactie gaat zijn. En dat er nadruk gaat gelegd worden op een sterke subcultuur. En dat we de stekels moeten uitsteken, want de maatschappij is ons vijandig gezind, ze willen ons territorium afnemen. Kan je mij volgen? Dat is wat er kan gebeuren. Maar is dat de wil voor God zijn volk, lieve mensen? Is dat Gods wil? Hij wil niet dat ze wereldgelijkvormig worden, maar hij wil ook niet dat ze wereldvijandig worden. En hij wil ook niet dat ze wereldvreemd worden. Maar ik zie heel veel christenen rondom mij, die hun leven leiden, en ze zijn allemaal brave mensen, en ze hebben een gezin, en ze hebben een werk, en ze zijn er allemaal mee bezig, en een huis, en dit en dat, en het ginder. Maar van de wereld en de maatschappij zijn er geen bal geïnteresseerd, interesseert aan niks, ze volgen ook niks. Ze zijn ook nergens in betrokken in de maatschappij. Ze leven gewoon in dat klein, bekrompen wereldje. Geen enkel engagement voor niks of wat dan ook. En dat is heel droevig, want dat is niet wat God wil voor zijn volk. Ik wil het nogmaals met u lezen. Dat is Gods verlangen voor zijn volk in Babylon. Vers 4. Dit zegt Yahweh, de Heer van de hemelse macht en de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot Yahweh voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want in het welzijn van de stad ligt ook jullie vrede. Ik vind dat een heel bijzondere boodschap. Ik moet eerlijk zeggen dat dat voor mij enorm veel in mijn leven heeft veranderd toen ik daar een beetje zicht begon op te krijgen hoe de Heere wil dat zijn volk in de maatschappij in Babylon staat. Het is een zeer oude boodschap door Jeremia gesproken, maar ik geloof dat ze even actueel is voor ons christenen vandaag de dag in deze wereld. God wil dat wij zo in deze wereld staan. In de verwachting, inderdaad, van het nieuwe Jeruzalem, nieuwe hemel en nieuwe aarde, net zoals Gods volk, in de verwachting moest leven van een terugkeer naar het land. De situatie is gelijkaardig. Maar we zien dat de Heer zegt, kijk lieve mensen, ik wil niet dat jullie daar in een ghetto gaan leven. Van vandaag op morgen, van de ene dag op de andere. Zonder visie, zonder doel voor ogen. Ik wil dat niet, zegt de Heer. Ik wil dat jullie daar gaan een leven opbouwen. Bouw huizen, zegt hij, en ga daarin wonen. De Heere wil dat zijn volk in Babylon een bestaan gaat opbouwen. Zijn volk zijn daar geen toeristen, niet voor 70 jaar. maar bijwoners. Met de nadruk op woners. Het zijn geen vluchtelingen en het zijn geen toeristen, maar bijwoners. En oké, zegt de Heer, het mag dan uw favoriete omgeving zijn, maar ik wil zo graag dat je er het beste van maakt. Kijk, zegt het tegen zijn volk, als je daar een beetje zit naar lummel en niks doen, en wacht tot je naar Jeruzalem kan gaan, dan gaat je leven heel saai, leeg en inhoudsloos zijn. En ik wil je dat besparen. En dat zie ik ook heel vaak zie bij christenen. Al is die boodschap misschien niet meer zo populair van die valse profeten, als ik dan de vergelijking mag maken, maar ik zie dat veel christenen in het hedendaagse christendom nog altijd in diezelfde mentaliteit leven die het gevolg is van die boodschap van de jaren 80 en 90. Gewoon leven van elke dag, zonder vooruitzicht, zonder enig bewuste bezigheid. Er wordt niet geïnvesteerd in de maatschappij waarin er geleefd wordt. Er is amper interesse voor. Er is amper interesse voor de mensen rondom. Ja? En God zegt nu juist, kijk, ik wil dat jullie daar in Babylon een bestaan opbouwen. Ik wil dat jullie beseffen dat jullie leven in Babylon, voor mij, even waardevol is als je leven in Jeruzalem. Nu plaats ik u in de gelegenheid om door geloof te leven, in de omstandigheden waar je geplaatst bent. Daar, in dat huis, met dat werk, in die weersomstandigheden, heb je nu de gelegenheid om mijn wil uit te leven. Nu. En niet straks in Jeruzalem, zegt de Heer. En dat zegt de Heer ook tegen ons. Nu moeten we betonen waar dat God ons geplaatst heeft. Wat dat betekent om door geloof te leven. Moet nu wachten tot in het nieuwe Jeruzalem, een nieuwe hemel en nieuwe aarde, om daar pas echt te beginnen leven. Maar soms heb ik de indruk dat christenen denken dat leven maar straks begint. En hier zit me een beetje aan lummelen, een beetje samen hokken, een liedje zingen, gezellig, met familie. Hè? Sorry dat ik dat zo zeg, maar begrijp je dat ik naartoe wil? Er is geen enkel engagement en de Heer zegt, leg tuinen aan, zegt hij, en eet van de opbrengst. Dus de Heer spoort zijn volk aan om deel te nemen aan het leven in Babylon. Ze moeten productief zijn. Lever ook uw bijdrage, zegt hij, aan de samenleving. Leef dan niet als parasieten om er maar van alles weg te plukken. Maar wees ook een bijdrage. Wees ook een meerwaarde. Ja? En maak u de kennis eigen. Leert hoe je een grond moet bouwen in Babylon. Leert de lokale groenten kennen. En leert de favoriete gerechten bereiden. Maakt dat je deel uitmaakt van die cultuur. Dat je weet wat dat leven dat is. Wat dat de mensen zijn. Ja? Dat is wat de Heer van zijn volk verlangt. En by the way zegt hij ook. Ga huwelijken aan en verwek zoon en dochter. Je moet niet wachten om te trouwen totdat je weer in Jeruzalem zit. Hè? En de familie te stichten. En te zeggen van ja, we zijn toch binnen een paar jaar terug. Ik ga nu niet aan een relatie beginnen. Ik ga dat maar straks doen. Nee, zegt de Heer nu. Nu wil ik dat je menage vormt. Dat je kinderen, dat je bouwt aan een toekomst. Ja? In Babylon. Niet wacht tot in Jeruzalem. Nu, heute, zegt hij heel duidelijk. En dan zegt hij die kostbare woorden bij vers 7. Bid tot Yahweh voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Voorspoed. Vul maar in wat hij wilt. Maar het komt erop neer dat God wil dat ze zich gaan engageren voor het welzijn van de maatschappij waarin dat ze leven. Dat ze het beste voor hebben met de maatschappij waarin dat ze leven. Dat klinkt vreemd, hè? Dat klinkt even vreemd voor u, ik weet het. Maar bedenk wel dat zij weg waren gevoerd door de Babyloniërs, hè? Zij hadden ze naar Babylon gebracht, hè? Zij hadden Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt, hè? En de Heere zegt, ik wil dat jullie in Babylon gaan wonen, en dat jullie één ding voor ogen hebt, het welzijn van de Babylonische maatschappij. En weet je waarom, zegt hij? Omdat in de voorspoed en het welzijn van de Babylonische maatschappij jullie shalom gelegen is. Moet daar een keer goed over nadenken. Jullie welzijn, zegt de Heer, is afhankelijk van het welzijn van Babylon. Ho, zeker. Dat klinkt vreemd, hè? Dat is wat God wil. God wil dat zijn eigen volk hun vijanden liefhebben, zeker? Hè? Dat dat ook niet ergens in de Bijbel, hoe je vijanden liefhebben? Dat dat in de praktijk is van het Oude Testament. Ik weet niet. Het is niks nieuws onder de zon, hè, mensen. Zeg het misschien een beetje ludiek, maar het is om te laten doordringen dat hier niet iets gezegd wordt, dat het Nieuwe Testament compleet anders is. Hè? Net hetzelfde. Ja. Zij worden aangespoord om tot zegen te zijn voor de maatschappij waarin ze leven, als gelovigen. Bid voor die stad. Waarom denk je dat Paulus, denk je dat iets nieuws is, zo'n nieuwe regelgeving onder het Nieuwe Verbond in het Nieuwe Testament? Regel 1. Ik wil dan dat u bidt voor alle overheden en hooggeplaatsten in uw land. Wat denk je dat er vandaan komt? Denk dat dat herleiding is tot dit hier, of niet soms? We moeten bidden voor de overheden. Dat is de reden. Omdat in het welzijn van Vlaanderen, België, zonder nationalistisch te doen, wel ons shalom gelegen is in mensen. Daarom is dat zo belangrijk, hè? En hij wil dat ze zich engageren in de maatschappij. De Heer zegt, trek die stad in, ga je dat vestigen, sticht daar een gezin en neem dat toe in aantal en zoek met elkaar het shalom, de vrede voor Babylon. Ah, de vrede, zijn we er niet genoemd om vredestichters te zijn? We zijn genoemd om vredestichters te zijn, hè? Dat is wel, ik denk dat dat is. Als we ervoor zorgen dat in onze maatschappij, hè, en u weet hoeveel racisme er is, dat wij vredestichters zijn. Dat wij mensen kunnen bij elkaar brengen. Dat wij bruggen slaan. Dat wij laten zien dat het anders is. Dat wij zeggen, als je op je werk, hè, Timo is delegé bij de vakbond, hè, Timo. Je weet hoeveel onvrede dat er is bij de mensen. Niet alleen op het werk, maar overal. Onvrede, onvrede, onvrede. Maar zijn wij vredestichters? Zijn wij mensen die de brug slaan tussen werkgevers en werknemers? Zijn dat niet gemakkelijk is, Jos? Nee. Dat is niet gemakkelijk. Dat is nu net het punt. De Heer brengt ons in zulke situaties die niet makkelijk zijn, opdat wij hem gaan zoeken in die omstandigheden. Kijk maar een keer naar Daniel. Denk je dat voor Daniel gemakkelijk was aan het hof? Er waren er ook allemaal dingen dat Daniel niet voorzien hadden, hè? Maar hij zocht de Heer in die omstandigheden. En de Heer die kwam de belofte na dat hij hier zo nadrukkelijk vindt. Als je me zoekt, zegt de Heer, dan ga je me vinden. En me zoekt en me vindt. Dat is wat de Heer tot zijn volk zegt. Dus zij moeten het shalom van Babylon voor ogen hebben, van Babel. De voorspoed van Babel, daarin is hun vrede gelegen. Ja? Shalom staat voor harmonie, voor algemeen welzijn, zowel fysiek, geestelijk, sociaal als economisch. Voor gerechtigheid, daar staat shalom voor. Dat is een zeer, zeer ruim woord. De Heere wil dat ze zich daarvoor inzetten. En ik geloof, nogmaals om terug te keren, dat dit ook is wat de Heer Jezus bedoelt als hij zegt, u hebt gehoord dat gezegd is, zult u naaste lief hebben en uw vijand haten, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen. Opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Goede daden in die context zijn daden in functie van de samenleving. He? Niet alleen sociale vrede, maar algemeen welzijn. Zijn wij mensen die gericht zijn op de zegen van de mensen rondom ons? Niet alleen maar bidden, ik zegen u en ik zegen u, dat is goedkoop. Maar je inzetten voor hen. Weet je wel? Gods liefde voor die mensen laten zien. Maar God heeft ze lief, hè? Dat is nu net het punt. Kijk, als dit Gods plan is, dan kan je twee dingen doen, hè? Dat dwingt je eigenlijk tot de keuze te maken. Ofwel houd je een toer op de zeg van verdraaid. Jongen, zeg, zink ik hier niet graag. En ja, gezien dat dat hier is in die wereld waarin we leven, het is nog een beetje een wereld, deze. En dit en dat en het ginter en kuf van alles begint klagen en zagen overal wat je ziet. Dat niet gaat, dat ze moeten gaan. En ook nog een beetje compassie aan mijzelf, want je moet er toch maar in leven. Niet elke dag in zo'n wereld. Je kunt daar dan je energie verspillen. Of je kunt die energie inzetten om de mogelijkheden, de deuren die God opent, om daarvan gebruik te maken. En dat is een heel groot verschil in mensen. Wat denk je dat God wil? Het eerste of het laatste? Ik heb goed over nadenken, moeilijk, hè? Niet makkelijk. De Heere wil dat we dit gaan zoeken, broeders en zusters. Dat we inderdaad als vreemdelingen in een vreemd land leven. We zijn hier niet thuis. Maar de Heere wil wel dat we zijn liefde en zijn zorg en zijn goedheid laten zien over goede mensen en minder goede mensen. Hij doet dat ook. Dat we laten zien wie hij is in vlees en bloed. Ken ik het nog iemand die dat gedaan heeft? Laten zien in vlees en bloed wie dat God is. De Heer Jezus zeker, hè? Inderdaad, de Heer Jezus. En zijn voetsporen, broeders en zusters, moeten wij delen. We leven inderdaad niet in die ideale omstandigheden. We leven niet altijd in midden van de mensen met wie we echt graag willen zijn. Maar het zijn wel de omstandigheden waarin dat God je plaatst. Net zoals hij zegt tot zijn volk, ik heb je daar gebracht. Dat zijn de omstandigheden. En die zijn niet altijd even aangenaam. Maar weet wat zegt hij? Die grond waar hij op staat, weet je wie dat die gecreëerd heeft? Ik, zegt de Heer. Ik ben de schepper van die grond waar hij op staat. En ik heb die mensen lief die rondom u zijn. En het is aan u om dat nu te laten zien aan die mensen. Dat ik schepper ben. En dat ik die mensen lief heb. Hou je die uitdaging aan, zegt de Heer. Ja, ik weet, het gaat niet makkelijk zijn. Maar ik ben er voor jullie. Ik weet wat ik voor ogen heb met jullie. Ja, straks mag je naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Oké. Ik heb niet jullie ongeluk voor, zegt hij, in de situatie die je zit. Maar jullie wel zijn. Lieve mensen, geef toe, het is toch door de uitdagingen in het leven en de moeilijkheden te doorspartelen dat we groeien, niet als christen? Ik heb nooit geen christen geweten die al freewheelend groeit naar volwassenheid. Ik heb dat nooit niet gezien. In de omstandigheden die je doen groeien, de ervaringen die je opdoet door alles heen, de uitdagingen waar God je voor plaatst. En dat is uiteindelijk wat de Heer op aanstuurt. Hij wil dat zijn volk groeit, rijker en volwassener wordt. Ja? Ik vond dat zo mooi en ik wil dat echt graag met jullie delen. De Heer zegt, mijn plan met jullie staat vast, spreekt Yahweh. Dus zie je, lieve mensen, God houdt van jou en heeft een plan voor jou. Na Jeremia 29, dat dat niet zomaar op alles en iedereen van toepassing is, hè? Dat dit van toepassing is voor Gods volk, die wil in de Babylonische maatschappij staan, zoals de Heere wil dat ze in die maatschappij staan. En tot hen wordt nadrukkelijk gezegd, kijk, ik heb jullie welzijn voor ogen, zegt de Heer. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Dat is de reden waarom we in die omstandigheden zijn. Ja, wat allemaal zelf weten, allemaal zelf, ik heb hem dat God niet vragen. Hè? Maar juist wanneer dat je het niet weet, dat zijn de omstandigheden die je ertoe aansporen om God te zoeken. En God wel niet liever. God wel niet liever. Het gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. Er vallen geen constant briefjes uit de lucht. Als Daniel aan het hof is in Babylon, dan is hij zo constant dat hij droomnet en visioenen ziet en dat er briefjes te nemen van vergeet het. Het was heel veel op de zoek en op de tast gaan. En met zijn vrienden samen God zoeken in gebed, samen Gods woord lezen, samen leren uit ervaringen met vallen en opstaan, dat is de gang van zaken. Hallo, dat is de gang van zaken. Hij wil dat we gaan zoeken en vanuit zijn wil leven en handelen naar de wijsheid en het inzicht dat hij ons verleent. En inderdaad, Daniel en zijn vrienden zijn daar een geweldig voorbeeld van, voor ons allemaal. Maar het grootste voorbeeld, en daar wil ik mee eindigen, vrienden, is onze Jezus zelf. Hij kwam van bij de Vader en hij kwam in een wereld terecht, maar dat hij niet zo welkom was, hè. Was hij niet zo welkom. Denk, moest je aan de Heer Jezus vragen dat het veel aangenamer was bij de Vader dan hier. Maar toch kwam hij hier terecht. En wat had hij voor ogen? We hebben het al gebeden vanmorgen, maar andere woorden. Maar het welzijn van de mensheid en de hele schepping, dat had de Heer Jezus voor ogen. En het is zijn liefde voor u en mij, voor deze wereld, die ons de ogen heeft geopend voor Gods koninkrijk, of niet? Dat is nu net wat de Heer ook van ons verlangt. Hij was zo betrokken met deze wereld. En hij kwam om in alles iedereen tot zegen te zijn. Maar hij was wel niet van deze wereld, hè?
Maar hij kwam wel in deze wereld.
En hij was heel betrokken. En ik weet het, dat is een slappe koord. Hij moet leren bewandelen. Maar het is wel die uitdaging dat God wil dat we aangaan. Dat we de maatschappij, de wereld waarin we leven, lief hebben zoals onze God. Niet in het gevaar vallen om wereldgelijkvormig te worden. Maar aan de andere kant ook niet de wereld hatende en wereldvreemd worden. Zie je de twee uitersten? Het is die middenweg dat we moeten vinden. Dat is wat God van ons verlangt in de voetsporen van de Heer Jezus. Maar uiteindelijk heeft hij alles gegeven, zijn ganse leven gegeven, in de meest letterlijke zin van het woord, om het welzijn, om het shalom van deze schepping, om uw welzijn, zoals dat hier zit vanmorgen. Hij was bereid om dat voor zijn leven af te leggen, om uw leven te kunnen geven. Niet alleen uw zonde- en schuldprobleem op te lossen, dat is maar een detail, maar hij wil uw leven geven. Een leven, zegt hij, is dat je over, een overvloedig leven. Ik wil dat mijn schaam leven en overvloedig leven. Dat wil hij u geven. Dat is zijn gave. Maar om dat te kunnen geven, moest hij wel sterven. Dat is de paradox. Hij moest zijn leven afleggen om ons het ware leven te kunnen geven. En nu dat je dat leven gevonden hebt, in de Heer Jezus, wil de Heer Jezus dat je op dezelfde wijze ook in de maatschappij staat, in de wereld staat. En dat je deze schepping, de maatschappij, de mensen rondom u, hoe dat ze ook zijn, dat je zijn liefde betoont. En niet alleen de aangename, maar ook de minder aangename. Ons Vader doet dat ook. Dat is een gigantische uitdaging, maar ik geloof dat dit de sleutel is. Willen we dat het evangelie, dat vandaag nog een beetje relevant klinkt in de maatschappij. Want de boodschap die gebracht wordt naar vandaag, mensen hebben er niet veel aan. Mensen hebben er niks aan. Dat sluit niet aan bij een leefwereld. Maar als we zo in de maatschappij gaan staan, zoals de Heer dat wil, diezelfde boodschap, die zoveel honderden jaren oud is, ben ik ervan overtuigd dat God zal werken. Dat er zullen deuren opengaan. En dat mensen ook zullen verlangen om die God te kennen die jou zo indringend veranderd heeft en gemaakt heeft tot een man, vrouw, wie dat je nu bent. Amen.